Waar ik vandaag over wilde hebben, is niet over hemelvaart, want dat heeft Jan al gedaan. Ik herinner me alleen een uitspraak van Peter Rothuizen en daar moest ik donderdag aan denken. Van onze Heer bestijgt zijn hemelse troon en wij gaan naar de dierentuin. En dat was dit keer natuurlijk niet aan de orde. Maar dan denk je, ja, sta ik er eigenlijk wel bij stil. Maar ik wilde het hebben uit, even kijken. Ik wilde het hebben over resonantie. En ja, dat ga ik uitleggen. Dat is dan het mooie van als je hier een microfoon hebt. Dus het staat op Wikipedia, maar ik ga dat gewoon uitleggen. Dat komt helemaal goed, denk ik. Ik ben niet zo'n goede leraar. Maar ik wilde eerst Genesis 1 lezen. Gewoon het begin. Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei, er moet licht komen. En er was licht. En dan vers 26. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel. Over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde, dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op die dag rustte hij van het werk dat hij gedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heel zijn scheppingswerk. Nou denkt u natuurlijk, nou dan gaat het allemaal over evolutie en schepping, maar dat gaan we dus niet doen. maar ik wilde veel meer over nadenken van nou, God schiep de hemel en de aarde. En hij schiep de mensen. En ik weet dat van heel lang geleden hoorde ik een keer een preek van in de Nederlands Bijbelgenootschap vertaling staat. En hij schiep dat naar hun aard en dat naar hun aard en de dieren naar hun aard. En dan lees je ineens in Genesis en de mens schiep hij naar zijn beeld. Als beeld van God. Wat heel wat anders is dan dieren die naar hun aard geschapen werden, om het zo maar te zeggen. En ja, ik wilde een beetje meer meedenken op een gedachtenreis dan een heel verhaal misschien. Maar goed. Wat in deze tijd eigenlijk heel erg, wat we heel erg zien is een soort versnellingsdenken. Ik werd echt getroffen door een artikel in de krant een poos geleden, dus toen ik dit aan het voorbereiden was. En dat ging over versnellingsdenken. En dat ging erover, alles moet te meten zijn, alles moet Instagram waardig zijn. Als je mensen ziet lopen, dan kijken ze vooral van waar kan ik foto's maken dat ik dat op internet kan laten zien. En alles moet aan mensen te zien zijn. En ik mocht het van Jan zeggen, als we een eindje gaan lopen, ik ga een eindje lopen. En ik las van de week, je hebt dan de LOWA en de COWA, de lange wandeling en de korte wandeling. En sommige mensen onder ons, die hebben daar een app voor. Want als je het niet je app hebt aangezet, of je gaat hard fietsen, je gaat met je racefietsen, je hebt je app niet aangezet, dan heb je het eigenlijk niet gedaan. Want mensen zien niet dat je het gedaan hebt. En het moet allemaal nuttig zijn. En toen las ik een interview met Helmoet Roos, Hartmoet Rosa, dat is het volgende plaatje. En hij had het over resonantie. En ik heb het Nederlands, ik heb deze twee boeken maar gekocht. Met de linker ben ik aan begonnen en de rechter kwam ik 5 bladzijden ver. Duits filosofie is toch wel erg ingewikkeld, kwam ik toen achter. Maar hij heeft het over wat hij de parametrisering van de werkelijkheid noemt. Alles moet te meten zijn, want oh wee als het niet te meten is, als je zomaar gaat zitten. En dan zie ik op Twitter mensen die dan naar de Nederlandse cultuur kijken van buiten, en dat is ter bemoediging, en dan zeggen ze nou iets typisch Nederlands is niksen. En hoe vaak doen we dat nou nog, niksen? En in Amerika moet alles nuttiger zijn, daar merk je dat nog veel meer. En ik schok wel eens mensen, dan zeggen ze, nou, je hebt morgen vrije dag, wat ga je doen? Niks. Ik ga gewoon helemaal niks doen. Nou ja, dat werkt eigenlijk niet meer. Alles moet nuttig zijn. En wat zie je dan ook nog? Daar had deze schrijver het ook over. Je ziet allemaal versnelling. Alles moet sneller. Ik heb zelf altijd haast, dus ik ben niet de maat der dingen, zullen we maar zeggen. Maar het moet altijd groter en meer en duurder en verder weg. En nou, enzovoort, enzovoort. En voor je het weet laat je met elkaar helemaal gek maken dat het meer moet. Want ja, in Nederland is niet genoeg. Ik moet verder weg. En ja, ben je al in Thailand geweest? Ja, natuurlijk ben ik al in Thailand geweest. Ben je al op de Mount Everest geweest, weet je? Daar staan ze nu in, nou nu niet, maar daar staan ze in de file, want dan kun je pas echt foto's laten zien. En het moet steeds meer, steeds gekker, steeds groter. En dan zeg je nou versnellen, steeds meer. Wat is dan het tegendeel van versnellen? Is, dan zegt deze meneer, en ik vind het een fantastisch concept, van het tegendeel is niet onthaasten. Dingen langzaam doen en langzaam aan. Maar, zegt hij, je moet als tegenwicht daarvan resonantie zetten. En dat ga ik even uitleggen. Ik vind dat een... Oh, dat staat op het volgende plaatje, maar ik weet niet of dat te lezen is. Nee, nou, het staat in ieder geval op Wikipedia, dus het bestaat. Als het op internet staat, dan bestaat het. Maar... Ja, er staan die plaatjes, hè, van Abraham Lincoln zegt, je moet niet alles geloven wat op internet staat. Maar even kijken hoor, over resonantie. Wat kunnen we daar eigenlijk van zeggen? Ik lees het gewoon even voor. Het komt van het Latijn, resonare. Weerklinken is een natuurkundig verschijnsel dat voorkomt bij trillingen. Een trillend voorwerp kan een ander voorwerp in trilling brengen, doordat de trillingen via een tussenstop stof worden doorgegeven. Als dit andere voorwerp in het ritme van de oorspronkelijke trillingen gaat meetrillen, wordt dat verschijnsel resonantie genoemd. En het komt erop neer, dat staat dan, dat andere voorwerp kan veel sterker gaan trillen dan die kleine trilling waarmee je begint. En ik ga dat niet helemaal voorlezen, maar ik wilde het voorbeeld van de stemvork geven en de schommel. En ik weet niet wie natuurkunde heeft gehad op de middelbare school. De eerste sommetjes die je dan krijgt bij natuurkunde gaat over een schommel. Over de trilling, de normale, ja, hoe heet dat, de trillingstijd van een slinger. Tegenwoordig heb je allemaal kwartsklokken, dat is trouwens ook nog steeds een trilling. Dat is alleen de trilling van een kwartskristal. Maar die slinger die gaat zo heen en weer, tik, tok. En de lengte van de slinger bepaalt hoe lang die erover doet tussen de tijden. Niet hoe zwaar dat gewicht is, maar alleen maar de lengte van de stok waar dat gewicht aan hangt. En als je dan kijkt naar een schommel, en ik heb vroeger hier, nou hier niet, maar daar in de speeltuin heel veel geschommeld. En ik zat plaatjes te zoeken, toen zag ik nog wat wij toen de Chinese schommel noemden. Er stond hier een schommel in de speeltuin. En daar kon je wel met z'n achten op. En dat ding was loodzwaar. Die was van verwarmingsbuis gelast, van die 51-erspijp, want dat was lekker sterk. Maar wat gebeurde er nu als je met z'n tweeën ging zitten en je ging een beetje zo doen en een beetje zo. Dus je bewoog een heel klein beetje. Dan begon heel langzaam, begon die schommel ook te bewegen. En dat ging steeds harder tot het helemaal uit de hand liep en je er bijna afviel en dat ding niet meer in toom te houden was. Alleen maar doordat je als kleine jongetjes zo op de goede manier heen en weer ging. Nou, dat heb je ook met schommels. Als je een kind op een schommel zet en je geeft een zetje op het goede moment, dan komt die schommel komt dan in zijn eigen trilling. Dus hij komt op de manier waarop die eigenlijk, nou ja, volgens de natuurkunde gewoon heen en weer kan gaan. Heel, heel natuurlijk. Op het moment dat je zo'n schommel pakt en je denkt, nou, ik ga eens even zelf schommelen en ik doe zo, kost dat waanzinnig veel moeite om die schommel op een andere manier heen en weer te bewegen dan wanneer je hem alleen maar een zetje geeft. En dan gaat hij steeds verder en het gaat allemaal vanzelf en het past helemaal bij die bepaalde schommel. Nou, datzelfde geldt voor een stemvork, als u nog bij mij bent. Ik zei ook, ik ben geen goede natuurkundeleraar, dat wilde ik worden, maar ik dacht, daar heb ik ook geen geduld voor. Maar zo hebben we ook een stemvork. En deze is uit de oude tijd dat je nog niet een stemapparaatje kon kopen voor je gitaar. Ik denk, dan koop ik een stemvork, dan heb ik in ieder geval, doe ik net alsof ik meedoe. En die moet je dan tussen je tanden doen, maar dat durf ik niet. Maar je kan hem ook op de kast van je gitaar houden. En als je hem dan aanslaat, nu hoor je haast niets. En dan hou ik hem alleen maar op een plankje. Als ik hem dan daarop houd en als het precies, en dat plankje gaat dan precies, er ligt allemaal troep op natuurlijk, in de goede trilling. Nou, dat is maar een heel klein dingetje en ik geef een heel klein tikje. Maar alles wat ik aansla en het zit ongeveer in dezelfde trilling, gaat gewoon meetrillen. Geen dwang, maar het natuurlijke gedrag van een bepaald voorwerp of van ons. En daar komen we natuurlijk op. En nou wilde ik u nog meer, ja, het gaat, we komen vanzelf bij de Bijbel hoor. Op een soort van gedachtenreis van nou, het wonderlijke dat in Genesis staat van God schiep de mens naar zijn beeld. En nou, ik heb zelf op de middelbare school gezeten en dan kreeg je natuurkunde en dat was heel mystiek in het begin. Je denkt, oh, we gaan experimenten doen en dan na een poosje dan denk je, oh, werkt het zo. En dan krijg je wiskunde en in het begin is dat ook heel mystiek. En voor sommigen blijft dat ook heel, heel mystiek dat ze dat nooit gaan grijpen. Maar wat mij dan zo fascineerde in de wiskunde en in de natuurkunde ook, is dat al die dingen, heel veel dingen van de werkelijkheid, zo te beschrijven zijn met wiskunde, met formules, met sommetjes. En dan zeggen Delftse ingenieurs, dan gaan we onze sommen maken. Nou, zo werkt dat niet helemaal, maar dat je dingen die je om je heen gebeuren, dus zoiets eenvoudigs, misschien als een schommel, maar ook je wil een raket naar de maan sturen. En ik las gisteren weer van Voyager. Dat zijn twee van die ruimtevaartuigen. Die hebben ze in de 70 jaren weggestuurd. Die zijn al 46 jaar onderweg. Ze zeiden, die sturen we naar Jupiter. Dan krijgt hij het zwaartekrachtveld mee. Dan krijgt hij een slinger en dan gaat hij nog sneller. Dat zitten dus mensen hier gewoon achter een papiertje. In die tijd had je nauwelijks computers. Zitten ze uit te denken. Fascinerend, vind ik. En wat ik dan ook nog vind, dus de kunst van de dingen uit de werkelijkheid te beschrijven met menselijke vindingen. En wat ik dan ook nog vind is de schoonheid daarvan. Het elegante, zeggen wiskundigen dan altijd. En ik, als ik het volgende plaatje mag, dat ga ik natuurlijk niet uitleggen. Dit was de schommel. Deze. Ik weet niet of u wiskunde heeft gehad. Het hoeft niet, maar ik vind dit geweldig. Dus dan gaan we nu naar de volgende. Dat je zulke dingen, nou ja, hier staat eigenlijk gewoon wisselstroom. Maar goed, dan wilde ik, waar ga ik nu naartoe, denkt u natuurlijk. Hij is helemaal de weg kwijt. We gaan nu naar Psalm 19. Oh, die staat er al. Dus naar aanleiding van die wiskunde, en ik ben niet een wiskundige hoor, want ik ben ook niet zo'n held daarin. En naar aanleiding van wat we dan lazen in Genesis 1, kunnen we lezen in Psalm 19. Kunnen jullie het lezen? Het staat wel heel klein, geloof ik. Nou, ik kan meelezen. Ik lees vers 1 tot en met 7. Voor de koorleider, een psalm van David. De hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. De dag zegt het voort aan de dag die komt. De nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord. Het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem tot aan het einde van de wereld hun taal. Daar heeft hij een tent opgeslagen voor de zon. Een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat, een held die vrolijk voortrent op zijn weg. Aan het ene einde van de hemel komt hij op, aan het andere einde voltooit hij zijn loop. Niets blijft voor zijn gloed verborgen. De wet van de Heer is volmaakt, levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar, wijsheid voor de eenvoudige. Als wij naar boven kijken, en dat lukt hier in het Westland nooit zo, met tegenwoordig, eerst was alles geel en nu is het ook nog paars. Maar als je op het strand staat, dan heb je nog een kansje. En wij waren één keer in Duitsland op vakantie, daar kon je echt de sterrenhemel zien en de Melkweg en zo. En voor de economen onder ons, daar werd geen geld verdiend natuurlijk, dat was de andere kant van de zaak. Maar wat je eigenlijk ziet, en dat is het volgende tekstje wat ik wilde laten zien, is dat zie je in de Bijbel ook wel terug. Dus het plan van de maker, en dat wil ik terugwijzen naar de Heer God die in Exodus Mozes laat zien van zo moet het tabernakel eruit zien in 5 lange hoofdstukken. Dus het plan van de Heere God van nou zo ga ik het maken. De, ja, als je het zo mag noemen, oneerbiedig, de gedachten van God. En dan wat de mensen, de materiële manifestatie, dus hier de schepping, de sterren, de zon, de planeten en alles daaromheen. Dus het idee van God en dat je dat kan zien om je heen. En dat wij als mensen dat niet alleen voor lief nemen, maar daarvan kunnen genieten. Dus zoals in Psalm 19, de wereld, het heelal vertelt van Gods grootheid. En dan daarnaast het wonderlijke, dat vind ik echt het wonderlijke, dat wij dat ook kunnen begrijpen. Dat we tot op zekere hoogte met wiskunde, met andere dingen, terug kunnen, ja, die complexiteit van de schepping om ons heen kunnen ontrafelen. En dat wij blijkbaar, en niet schijnbaar, maar blijkbaar soort van hetzelfde zijn als God. Dat wij een beeld van God zijn, dat wij niet alleen maar het zien, zoals een dier het gras voor lief neemt, maar van waarom groeit dat, hoe groeit dat, oh, fotosynthese en hoe zit dat dan? En dat we dat allemaal kunnen begrijpen en kunnen waarderen en nog steeds dat wonder zien van wat God gemaakt heeft. En nog steeds niet wat je dan leest van mensen die, ja, die verdrinken in andere religies. En ik las een boek en dat ging over Ruben Oppenheimer, een van de mensen die achter het atoombomproject zat. Die wist alles van hoe kun je kernfysica, hoe kun je atomen splitsen enzovoort. En op den duur raakte hij helemaal verdwaald in het hindoeïsme. En alles, overal zit een god achter en alles is irrationeel. Het gebeurt maar zoals het gebeurt. Terwijl, als je de Bijbel leest, en zoals wij God kennen, dan weet je, er zit een plan achter. Het is herhaalbaar, er zit een verstand achter. Dingen gebeuren niet zomaar. Er is niet zomaar een willekeurige God die denkt, zal de mensen eens pesten met. En dan denk ik, door die speciale relatie van materie en wiskunde en ons verstand, dus in het Engels matter, math en mind, dan mogen wij eigenlijk God doorgronden tot op zekere hoogte als zijn beelddragers en hetzelfde zien en daarin meebewegen. En van de week had ik weer een nummer op de Spotify van Belfast Child. Ik vergeet altijd van welke band dat is. Maar en dat gaat eigenlijk over hoe dat kinderen dan opgroeien in verdriet. En soms kan je dat zo raken. En ik had het er een keer met een vriend van mij over, van joh, hoe komt het nou dat sommige dingen je zo raken en dat je intern verdriet hebt over dingen die in de wereld gebeuren. En toen zei hij tegen mij van ja, in sommige dingen dan zoekt God een vriend. God heeft verdriet over wat er in de wereld gebeurt. En hij zoekt mensen die met hem mee huilen, die verbinding hebben, ook in dat verdriet om wat er gebeurt, zeg maar. Dus we mogen niet alleen begrijpen steeds meer wat er gebeurt, hoe dat ding in elkaar zit. En we gebruiken dat ten goede en ten kwade. Ik had het over kernenergie. Ja, je kan er warmte mee maken, maar je kan er ook hele steden mee opblazen. Maar ik denk dat je door dat alles heen kunt zien, het wonder van de schepping, dat God zich aan ons wil laten zien op alle manieren. Nou, en dan nu wij. Want ik begon over resonantie en over onthaasting. En hoe moet dat nu? En het volgende plaatje heb ik 2 kaften. Ja, ik had al niet zoveel illusies dat goed over ging komen. Maar het enige is Het ligt ook aan de resolutie van mij, hoor. Ietsje beter, ja. Nou, dat ene is een boek, dat is voor mijn gevoel alweer 100 jaar oud. Geleerd en gelovig. Ik weet niet of u dat kent. Kees Dekker en nog een paar mensen hebben toen een boek samengesteld met getuigenissen van wetenschappers uit Nederland. Nederlandse wetenschappers die soms ook in het buitenland wonen. Hoe dat ze hun geloof hebben, hoe dat ze hun geloof beleven. En een van de mensen daarin is Carlo Beenakker. En hij is, en nog steeds, maar bijna met pensioen, hij is hoogleraar theoretische natuurkunde in Leiden. Nou, als iets hardcore wiskunde is, is het wel theoretische natuurkunde. En hij heeft het erover, over die complexiteit en het wonder. En dan zegt hij, en als ik dan hoe dieper ik in die natuurkunde ga, hoe meer ik zie dat God bestaat, dat hij met mij meegaat. En we hoeven niet altijd alles te doen, zeg maar. We moeten altijd zoveel. We hoeven niet altijd zoveel. En dan in dat andere boek wat ik daar heb gezien, daar schrijft schrijft een Sarah Salviander en nog een mevrouw Travis. Die schrijven ook over die resonantie. Ze schrijven over het wonder van de kosmos. Hoe dat we God kunnen zien. Als we naar de sterren kijken, als we om ons heen kijken in allerlei dingen. En ik weet dat ik hier toen in dat kleine zaaltje daar had over Bob Dylan en Every Grain of Sand. Iedere zandkorrel, schrijft Bob Dylan, zingt dan zie je de hand van de meester. En wat schrijft Hartmut Rosa, wat schrijft Carlo Beenakker, wat schrijft mevrouw Travis? Laten we in die hele complexe wereld, waar we meer dingen van gaan zien aan de ene kant, dichter bij God komen, laten we kijken hoe kunnen we ook meebewegen met God. Ik had heel veel gedachten toen die vorige keer heen ging. Dat heb je altijd. Paulus heeft ook zo'n toespraak op de Areopagus. Dan gaat het altijd over aan de onbekende God. Maar dan schrijft Paulus ook van in hem bewegen, in hem leven wij. Wij zijn van zijn geslacht, zegt hij dan. Wij zijn van God en we mogen meebewegen met God. En wat Carlo Beenakker, en dat sprak mij erg aan, is van nou, hoe kan ik zorgen dat het ritme van mijn leven, het dagelijkse ritme, het jaarlijkse ritme van mijn leven in overeenstemming is met het ritme van God. Dat ik in diezelfde klanken zit die God mij geeft. Hij geeft mij een zetje en ik ga meeklinken en andersom. En we mogen dan samen in deze wereld gaan stappen. En dus niet leven en laten leven en we doen maar wat, denk ik. Maar juist dat meeklinken met wat God van ons vraagt. En wat Paulus ook ergens anders schrijft in Efeze, de goede werken doen die hij tevoren voor ons heeft bereid. En dat is ook genoeg. Soms denk je, de hele wereld gaat verloren. We moeten niet smeulen, maar branden. En dan krijgen we een burn-out. En dan bereiken we uiteindelijk helemaal niets. Ik denk in deze haastige maatschappij dat juist ons anker kan zijn in God. En naar hem luisteren. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? En soms ook gewoon niets. En soms alleen maar luisteren. En ik denk dat we zo ook naar God mogen kijken. En dat Jezus voor ons dan ook het voorbeeld mag zijn. Van nou, ik kan niets doen tenzij ik het de Vader zie doen. Nou, dat is ook dat samenspel. Van de Heer, mijn Vader laat het me zien. En ik doe het na. Om het zomaar onbeleefd te zeggen. En Jezus heeft dat ook gezien. En dat staat Johannes 1. Dat wilde ik ook nog lezen. In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. Dus helemaal terug naar Genesis. Hè? In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de hemel kwam. Het woord was in de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. God is mens geworden, dus wat ik zei van het plan van de schepping en wij als beelddrager van God. En daar is God ingekomen in een klompje klei, om het zomaar te zeggen. Heeft onder ons gewoond, heeft het voorgedaan. En vol van de goedheid en waarheid en de grootheid. En ik denk dat we op die manier, als we naar Jezus kijken, hoe dat hij dat voorleefde, dat samen met God zijn. En dat moet ik vooral tegen mezelf zeggen. Maar God zoeken, bidden, Heer, wat wilt u doen? Dat ik doen zal, dat nadoen, in samenklank, om het zomaar te zeggen, als twee instrumenten die samengaan. En wat ik met het andere hele lange verhaal over dat resonantie en die wiskunde. We hebben van God ook de mogelijkheid gekregen. En we hebben het vermogen is in ons gelegd om ook zijn wil te kunnen doorgronden tot op zekere hoogte. En mee te kunnen begrijpen wat hij wil en waarom, om die verbinding te maken. En dat vind ik, ja, dat is toch wel het wonderlijke, dat je, daar gaan we met Pinksteren weer aan denken, dat Gods geest in je kan wonen, in je woont, en dat je ineens denkt van, nou, hoe kom ik daar nou op, weet je? Maar dat noemen wij dan de Heilige Geest. En soms dan heb je dingen dat je denkt van, nou zeg, ik zat 2 weken geleden in de krant te lezen, we hebben een heel ingewikkelde patentgedoe op mijn werk. En er stond een heel klein stukje, en ik kijk nog op zaterdag, kijk ik nooit in de krant, en zeker niet op bladzijde 25, en er stond zo'n klein stukje. En het ging precies over dat. Nou, dat had ik anders nooit gezien. Ik kijk nooit in de krant en laat staan, zoals ik net zei. En toen zei ik tegen mijn collega, ja, sommigen noemden dat toeval, maar ik noem dat toch echt wel zegen. Dat je dingen soms, dat je denkt van, nou, er gebeuren dingen die je nooit helemaal kunt verklaren. En dan mag je ook op vertrouwen misschien, dat is geen luiheid. Ik denk dat dat ook het besef is van hoe groot God is. Dat hij je wil ondersteunen in je leven, dat hij wil helpen in de dingen. En dat we, ja, dat we met hem mee mogen klinken. Zoals een stemvork, zoals een piano. Een vrolijk geluid voor de Heer. Maar dat wij dat ook zelf mogen zijn in alle fasen van ons leven. Dat wilde ik, nou niet even, want ik heb niet op de klok gekeken. Maar dat wilde ik graag met u delen.